Gemeente, zojuist is iets ongelooflijks gebeurd. De Heere Jezus is gestorven. En waarom is dat ongelooflijk? Hij is toch waarachtig mens? Hij is ons toch in alle dingen gelijk geworden, uitgenomen de zonde weliswaar, maar hij is verder echt helemaal mens. En zoals hij het menselijke leven heeft doorlopen vanaf zijn geboorte in Bethlehem, en zoals ieder mens dan uiteindelijk een keer moet sterven, is het dan zo vreemd dat hij dan ook dat laatste meemaakt? Gemeente, als we letten op zijn waarachtige mensheid misschien niet, maar u weet wat de catechismus zegt, hij is ook rechtvaardig mens. Datgene waarom wij moeten sterven, namelijk dat wij zonde hebben, ten dagen als gij daarvan eet, moet ge de dood sterven, de bezoldiging der zonde is de dood, dat mist de Heere Jezus. Hij hoeft helemaal niet te sterven, want hij heeft nooit zonde gekend of gedaan. En daarom is dat moment waar vers 50 mee eindigt, dat hij de geest geeft en het hoofd buigt en sterft, borgtocht. Hij verdient het om te leven, maar omdat hij ervoor kiest te sterven, verdient hij het leven voor anderen. Maar het blijft ongelooflijk. Ook als wij niet alleen bedenken dat de Heere Jezus mens is, maar als we ook nog eens bedenken dat hij Gods Zoon is. De Zoon van de levende God. De Zoon van Hem die de levensbron genoemd wordt. Hij komt in de macht van de koning der verschrikking. Hij sterft en wordt straks begraven. Ja, het was nodig dat dat ook nog zou gebeuren. Ik zei al, het is allemaal borgtocht wat wij zien, maar het is ondertussen wel ontzettend. Daarom, gemeente, gaat bij het sterven van de Zonen Gods een schokgolf door de schepping. Vers 51 zegt dat er ook bij, dat er een aardbeving plaatsvond en de aarde scheurde, de steenrotsen scheurden. Maar het was niet eens het eerste wat er gebeurt nadat de Heere Jezus is gestorven. Het allereerste teken komt niet uit de schepping, maar komt van de Schepper. God reageert op het sterven van zijn Zoon. En dat biedt ons voldoende stof tot nadenken vanavond, gemeente, als we daar apart op gaan letten. Er zullen vermanende lessen klinken, onderwijzende dingen. En hopelijk mogen we aan het eind van de dienst ook samen zeggen: wat was het goed om in Gods huis te zijn. Want wat een troost vloeit er, ook uit dat gescheurde voorhangsel in de tempel. Gemeente, we gaan dus letten op het scheuren van het voorhangsel. Drie dingen. We letten op de rafels, op de ruimte en op de richting. Het scheuren van het voorhangsel, de rafels, de ruimte en de richting. Gemeente, wanneer wij Goede Vrijdag beleven, dan zeggen we wel eens met de woorden van dat bekende lied, dat past bij deze dag: als ik in gedachten sta bij het kruis van Golgotha, Hopelijk bent u daar vandaag al langer geweest dan alleen maar in de kerk vanavond. Wat is het ook nuttig, wat is het heilzaam om daarmee bezig te zijn, juist vandaag. Om in gedachten dat voor te stellen, wat is daar gebeurd, waarom is dat gebeurd en wat heeft dat met mijn eigen leven te maken. Nu, wij stonden zojuist in de schriftlezing ook in gedachten bij het kruis van Golgotha, maar het is niet de enige plaats waar wij vanavond heen gaan. Wij gaan ook dus naar het tempelcomplex. Dat wil zeggen, wij gaan in gedachten naar het centrale gebouw, midden tussen al die andere gebouwen die ze daar hadden neergezet, maar dat eigenlijke huis Gods, waarvan de kinderen ook wel weten, dat bestond altijd, in de tijd van de tabernakel al, tot en met de tijd van de Tweede Tempel, bestond uit twee gedeeltes. Je had die grootste ruimte van het heilige, met die voorwerpen, kandelaar, tafel, reukofferaltaar, daarachter kubusvormige ruimte, het heilige der heiligen met de ark des verbonds. Nou wijzen de uitleggers erop dat de beide delen van dat tempelgebouw een voorhang hadden. Niet alleen maar tussen het heilige en het allerheiligste, maar ook vooraan was een voorhang te vinden. En een enkele uitlegger denkt, als onze tekst zich afspeelt, aan het scheuren van dat eerste, van dat buitenste voorhangsel. Daarbij is een belangrijk argument dat het dan ook het meest zichtbaar geweest moet zijn voor de mensen buiten op het plein. Maar gemeente, er zijn meer argumenten die ervoor pleiten om toch aan dat binnenste voorhangsel te denken. Zo gebruikt de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament, als het over dat binnenste voorhangsel gaat, wat vlak voor de ark van het verbond hangt, stevast hetzelfde woord wat Matteüs ook in onze tekst gebruikt. Verder zou je allerlei plaatsen uit de brief aan de Hebreeën ernaast kunnen leggen, om opnieuw de overtuiging te krijgen, als er over het voorhangsel wordt gesproken in verband met het werk van Christus, dan gaat het om dat binnenste. Bovendien, dat punt van die zichtbaarheid hoeft geen probleem te zijn, als we letten op het moment waarop deze dingen zich afspelen. Het heeft net, jongens en meisjes, 3 uur geslagen. Het was omtrent de 9e uur dat de Heere Jezus is overleden. Op dat moment is er iemand in het tempelgebouw. Wordt namelijk door een priester bij het reukofferaltaar dat avondoffer gebracht. En wat is daar dan voordat de zaak aan tweeën gescheurd is te zien geweest tussen dat reukofferaltaar en die ark? Daar hangt dus dat voorhangsel tussen. Hoe ziet dat eruit? Nou, dat is ons heel gedetailleerd beschreven, gemeente, in het boek Exodus. Leest u de hoofdstukken die gaan over de bouw van de tabernakel. Dat moest een kunstig geweven linnen doek zijn, waar allerlei kleuren in verwerkt waren, hemelsblauw, purper, scharlaken. En bovendien moet door al die kleuren heen een aantal figuren op die voorhang te zien zijn. Engelenfiguren, cherubim. Zodat aan alles te zien is als iemand daarvoor dat voorhangsel komt te staan, wat zich achter dat doek afspeelt, dat is eigenlijk een stukje hemel. Want daarachter staat die ark met die andere cherubim, met die 2 gouden engelen. En daar woont dan de God die tussen de cherubs woont. En hij woont wonderlijk genoeg te midden van het volk. Maar om dat mogelijk te maken moet er wel het een en ander geregeld worden. Dan moet dus die voorhang daarvoor hangen. Hij woont wel bij dat volk, maar toch is er scheiding. En om dat allemaal goed te laten gaan, moet er ook dag in dag uit een hele eredienst volgehouden worden. Want er moeten steeds offers gebracht worden om verzoening aan te brengen. Want het is niet niks dat de heilige God ervoor kiest om te midden van zondaren te wonen. Zo, gemeente, moeten we de plaats van dat voorhangsel zien. Een voorhangsel waarvan de Bijbel ons trouwens vertelt dat het altijd met de meeste eerbied behandeld is. Ze bleven er altijd af. Er ging nooit iemand langs. Ja, één keer per jaar schoof één man die ervoor bevoegd was de voorhang opzij om door te lopen. En dat was de hoge priester. En hij kon er niet eens zomaar in. Hij was alleen maar welkom. En het was alleen maar vertrouwd als die met bloed naar binnen ging. En voor de rest van het jaar, 364 dagen, is dat voorhangsel een hermetisch gesloten wand. Een woordenloze prediking van wat later Paulus in 1 Timotheus 6 van God zou zeggen. God is degene die een ontoegankelijk licht bewoont. Maar met dat alles in je achterhoofd, gemeente, moet je je voorstellen wat de gewaarwording is geweest voor die priester. Ik weet niet hoe die man geheten heeft, die daar om 3 uur, omdat hij aan de beurt was, bezig was bij dat reukofferaltaar. Hij is net bezig om het bier, de wierookkorrels uit te strooien over de kooltjes op het altaar. En dat ineens dat heilige voorhangsel aan flarden gaat. En ik zeg het met opzet zo, gemeente, want u moet dat proberen mee te maken. U moet dat proberen ook te proeven in de woorden van de tekst. Het is jammer dat dan niet iedereen Grieks kan verstaan. Maar ik zal u het woord noemen, gemeente. En je hoort het scheuren. Eschiste, zegt Matthäus. Hoor je het, jongens en meisjes? Eschiste. Je hoort het gaan. En de rafels hangen erbij. Dit is een daad die met het nodige geweld gepaard gegaan is. Je moet ook nogal wat kracht gebruiken, gemeente, om dat enorme kleed dat daar al zoveel eeuwen hing en dat zo groot was en zo goed in elkaar gezet en geborduurd, om dat in één keer door midden te scheuren. Daar moet een heftige gemoedsbeweging achter zitten. Net als dat andere moment op Goede Vrijdag, als er iemand wat in tweeën scheurt. Ook iets heiligs. Want dat is een aantal uren geleden ook gebeurd, gemeente. Was het toevallig dat het de hoge priester was, Caiaphas, die aan het eind van het verhoor van de Heere Jezus zijn heilige priestergewaad in tweeën scheurt? Heftige gemoedsbeweging. Dat doet de mens niet zomaar. Maar als we het hier zien gebeuren, gemeente. Wat ontstellend. Want dit is geen daad van een mens. Dit is een reactie van de hemel. God zelf uit zich. En waar reageert God op, gemeente? U zegt dat is vanwege de dood van zijn zoon. Dat is vanwege wat de zoon gedaan heeft aan het kruis. Dat offer dat gebracht is. En dat er verzoening is aangebracht. Ja, gemeente, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Even wachten tot punt 2. Maar God reageert nog ergens op. Hij reageert ook. Daarom gebeurt het hier. Op wat er ook vandaag in de tempel gebeurt. Daar staat een priester te reukofferen. En er zijn die dag in de tempel meer offers gebracht. Vanmorgen om 9 uur hebben ze het ook keurig voor elkaar gehad. Zoals het altijd moest, dat dagelijkse morgenoffer. En inmiddels is buiten op het brandoffer even voor 3 ook alweer het tweede lam in rook opgegaan. En wie weet hoeveel meer offers er deze dag nog meer gebracht zijn. Een dagelijks herhaald ritueel, stipt en strikt uitgevoerd door een volk dat zo godsdienstig, zo getrouw, zo ijverig om Gods wetten uit te voeren, al die ceremonieën volhoudt. Maar een volk, gemeente, dat vandaag ook nog iets anders heeft gedaan. Iets verschrikkelijks heeft gedaan. Ze hebben de Messias in de handen van de heidenen overgeleverd om hem naar het kruis te laten afvoeren. En wat dubbel is dat, gemeente, als je dat op je laat inwerken, wat er in de tempel gebeurt en wat er op Golgotha gebeurt. En dat is allemaal uit hetzelfde volk voortgekomen. Het kruist hem en het volhouden, het stipt volhouden tot en met dat reukoffer van wat God in zijn wet heeft bevolen. En daar gaat God nou allereerst op reageren, gemeente. En wat ontzettend. Wat er allemaal zo prachtig doorgang vindt, tot in de kleinste details. In dat huis dat God zichzelf had uitgekozen om daar te wonen, te midden van zijn volk. Daar gaat God nou een eind aan maken. Hij ontwijdt zijn eigen huis door dat voorhangsel te verscheuren. En als het ware de weg te banen om uit het heilige der heiligen te gaan vertrekken. Om dit huis binnenkort te gaan verlaten. God keert zich, gemeente, met het scheuren van dit voorhangsel. Dat is de eerste lijn die we trekken van de ceremonieën af. En misschien heeft u zich ook wel eens afgevraagd. Wij hebben daar nou 3 verschillende getuigenissen van in de evangeliën, dat God dat zo gedaan heeft, scheuren van het voorhangsel, Matthäus, Marcus, Lucas. Maar is dat nergens anders bewaard? Want de Joden die daar dus direct mee te maken hebben gekregen en die priesters die dat gezien moeten hebben, hebben die dat ook ergens bijgehouden? Is dat ergens opgeschreven? Gemeente, een uitlegger vertelt, ik geef het u maar door, dat in de Joodse Talmud, dat oudste commentaar van de Joden op de wet van Mozes, dat daar een wonderlijke gebeurtenis in beschreven is. Daar wordt namelijk gezegd dat zo'n 40 jaren voor de verwoesting van de tempel in het jaar 70, dus rond het jaar 30 van onze jaartelling, dat er een dag gekomen is dat ineens de gouden kandelaar is uitgewaaid. En het was op het moment dat de tempeldeuren in één klap spontaan opensloegen. Ik geef het u maar door, gemeente, het geeft te denken. Het zou best verband kunnen houden met wat ons hier in de schrift van Gods wegen wordt verteld. Maar belangrijker is voor ons de vraag, wat voor toepassing moeten wij hiervan maken, gemeente? En dan natuurlijk niet de toepassing van wat hebben de Joden toch gedaan door wel vroom die wet vol te houden en ondertussen de Heere Jezus naar het kruis te sturen. U weet, gemeente, op wat voor manieren antisemieten, Joden, haters allerlei gebeurtenissen van Goede Vrijdag hebben aangegrepen om de Joden en het Joodse volk zogenaamd te mogen uitroeien en kwaad te mogen doen. We nemen daar afstand van, we verafschuwen dat. Op die manier mag je op Goede Vrijdag ook niet naar de Joden kijken, dan kunnen we beter naar Revius luisteren, die het ons heeft voorgezongen. Het zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten. Nog togen u verraderlijk voor het gericht, nog spogen u versmadelijk in het gezicht. Ik ben het, o Heer, die u dit hebt gedaan, want dit is al geschied, mag u dat nazeggen, voor mijn zonde. Maar wat is dan wel de toepassing, gemeente? De toepassing zit hem in die ceremoniën. Die godsdienst waarin een mens de hele dag bezig is God te dienen. Met offers, met regels, met plichten. Je hebt het allemaal keurig voor elkaar. Het ziet er ook allemaal heel mooi uit. Het kan indrukwekkend ogen. Net als heel die tempel in Jeruzalem. En al die mensen met hun bedrijvigheid allemaal bezig om God te behagen. En vanavond, gemeente, op Goede Vrijdag moet ik u eerlijk zeggen wat God ervan vindt. Als een mens daar zijn heil in zoekt, al zou die er heel de dag druk mee zijn. Al zou je er eigenlijk hier onder de preek ook nog mee bezig zijn. Met het behagen van God, met je eigen plichten, met je ijver. Het feit dat je hier bent en dat je zo goed meedoet. Een mens kan zich van alles inbeelden, gemeente, maar wat vindt God er nou van? Weet u wat God ervan vindt? Eens gisten. Dat vindt hij ervan. Hij scheurt het finaal aan flarden. En daarom, gemeente, allereerst in deze preek eens even naar die rafels kijken. Het geweld waarmee God daar een eind aan gemaakt heeft. Aan een godsdienst van regels en plichten en ceremoniën. De rafels van het voorhangsel zeggen nu hetzelfde als de eerste helft van Psalm 40, vers 4. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. En gelukkig, gemeente, mag ik dan nog geen amen zeggen. Want Psalm 40 gaat gelukkig verder. Dat toen bleek, en daar is al in de eeuwigheid over gesproken. Dat heeft de drie-enige God al van eeuwigheid beseft. Dat dat allemaal niet zou kunnen. Dat het niet genoeg zou zijn. Dat er langs de weg van de tempel geen echte verzoening zou kunnen komen. Niet vanaf de kant van de mens en zijn offers. Maar dat er toen één gezegd heeft: zie, ik kom om uw wil te doen, o God. In het begin des boeks is van mij geschreven. Gemeente, laten we dan nog eens even gauw teruglopen naar Golgotha. Want wat is daar nou net gebeurd? Jezus sterft. Heeft u er wel eens bij stilgestaan dat zijn sterven zo heel anders is verlopen dan normaal gesproken? Als je het over normaal kunt hebben bij sterven. Bij hoeveel ziekbedden sta je niet en mensen zijn soms dagenlang onbereikbaar in een soort comateuze toestand vanwege de pijnstilling die nodig was. Of ze doven heel langzaam uit als een kaarsje, eerst nog met een heldere stem, een ferme handdruk, dagen later nauwelijks te verstaan. Ze doven uit. Maar als we de laatste momenten van de Heere Jezus op ons laten inwerken, niets van dat alles, geen onbewust lijden, geen uitdoven, niet nog wat zwak geprevel wat niemand kan verstaan. Nee, tot het laatste toe is de Heere Jezus bij zijn volle bewustzijn en is ook tot in de uithoeken van Golgotha en verder zijn stem te horen. En dat moet ook zo zijn als hij zijn laatste preek nog wil houden. Het is volbracht. En dan het sterven zelf, gemeente. Ons wordt de levensadem een keer ontnomen. Mens worstelt met de dood. En uiteindelijk zegt men: het is een ongelijke strijd. Je moet het opgeven, je moet het verliezen. Maar de Heere Jezus wordt niks ontnomen. Nee, als hij sterft, dan blijkt het waar te zijn wat hij al in de gelijkenis van de goede herder heeft gezegd. De Zoon des Mensen heeft macht zijn leven af te leggen. En hij doet het. Hij legt bewust zijn leven af, want, zegt Matthäus, hij gaf de geest. Allemaal borgtocht, gemeente. Bewust, vrijwillig en gewillig gaat Jezus tot het uiterste om de losprijs van de verlossing te betalen. Hij gaat daarvoor niet alleen aan het kruis. Hij gaat daarvoor niet alleen de hel in de 3 uren de duisternis. Hij gaat ook de dood in, straks het graf in. Borgtocht. Hij heeft de zijnen lief gehad tot het einde, zei de evangelist Johannes al. En gemeente, dan is het natuurlijk op Goede Vrijdag een hele goede vraag om in het zicht van die dingen aan elkaar te vragen: wat vindt u daar nou van? Wat vindt u van de Heere Jezus? Wat vindt u van die stervende Heere Jezus? Wat dunkt u van de Christus? Bent u al onder de indruk gekomen van de grootte van zijn liefde? Wat moet hij allemaal niet aan liefde in zijn hart hebben, gemeente, voor zondaren, als hij tot en met die kille, bittere dood ervoor kiest om dat allemaal te ondergaan? Wat zegt het van zijn liefde? Wat zegt het van zijn genoegzaamheid? Dat hij nu ook kan sterven omdat hij heeft gezegd: het is klaar. Het is volbracht. Goed om dat aan elkaar te vragen, gemeente. Wat dunkt u van de Heere Jezus? Wat vindt u van hem? Is die niet gepast? Is die niet liefdevol? Is die niet gans begeerlijk? Maar nou vragen we vanavond niet alleen: wat vindt u ervan? Nou geeft iemand anders, gemeente, iemand met een hoofdletter, mag ik met eerbied zeggen, ook zijn mening over de Heere Jezus. En dat is in diezelfde scheurende beweging van dat voorhangsel, opnieuw God de Vader, mag ik het dus even modern zeggen, die in 1 beweging 2 statements aflegt. Allereerst wat hij vindt van de ceremonie, van wat de mensen doen om hem tot verzoening te brengen en om al die plichten uit te voeren. Dat wordt met dat gescheurde voorhangsel afgekeurd, weggeworpen. Maar in diezelfde beweging, gemeente, wordt er een ander offer goedgekeurd. Wordt er een andere verzoening aangenomen. De verzoening van het kruis. En had God de Vader, gemeente, zeg u dat eens eerlijk, had hij een sprekender middel kunnen kiezen om zijn goedkeuring te geven dan het scheuren van het voorhangsel? Want juist dat voorhangsel wat daar hing voor de plek waar hij woonde, dat had al die jaren en al die eeuwen van het Oude Testament toch eigenlijk gezegd: mensen, wat jullie aan het doen zijn in die tabernakel en in die tempel, dat werkt niet. Hoeveel offers zijn er in de loop van de eeuwen gebracht, gemeente? Hoeveel lammeren, hoeveel schapen, hoeveel runderen, hoeveel duiven hebben hun leven gelaten in al die honderden jaren? Hoeveel priesters hebben er een dagtaak, een levenswerk aan gehad om al die ceremonieën in stand te houden? Maar aan het eind van elk jaar, aan het eind van elke grote verzoendag, ging dat gordijn weer dicht. En dat predikte zonder woorden: het was weer niet genoeg. God woont hier wel, maar je kan niet helemaal tot hem doordringen. Er moet scheiding blijven. En dat komt nou omdat die zonde daar maar bleef, gemeente. Want dat is toch waar. Zonde is het wat scheiding maakt. En dat zouden we elkaar ook op deze Goede Vrijdag kunnen vragen. Gemeente, is dat iets wat de Heilige Geest in uw leven alles heeft laten zien en laten gevoelen? dat het uw zonden zijn die ervoor zorgen dat er afstand is tot God. Je bent God kwijt. Je mist de levende band aan je schepper. En hoe komt dat? Waarom kan ik God niet zien? Waarom kan hij mij niet naderbij komen? Ik leef wel op zijn kosten. Hij onderhoudt me wel. Maar er is ergens afstand. Hoe komt dat? Dat is door mijn zonde. En heeft u er ook al bij geleerd, gemeente, wat de Joden er eigenlijk bij hadden moeten leren? Ik weet niet wie dat begrepen heeft. Maar dat blijvende voorhangsel erbij zegt. En alles wat jij doet om God te behagen, dat werkt nou eenmaal niet. En dat je er moe van kunt worden, gemeente. Zolang een mens daarin bezig is. En dat je er wel eens een keer moe van kunt worden. Dat een last wordt. Heer, ik heb al zoveel gedaan. Ik heb al zoveel geprobeerd. Gemeente, zijn er vermoeide mensen in de kerk vanavond. Die misschien wel op een punt gekomen zijn dat ze zeggen, wie kan me nou van die last verlossen? Want ik zou niet weten wat ik nog meer zou moeten doen om dichter bij God te komen. Ik heb alles gedaan wat in mijn vermogen lag. Ik kan echt niet bedenken wat ik nog meer had moeten doen. En het werkt niet. Ik kom niet verder. En ik ben er zo moe van. Gemeente, dan wordt ons in onze tekst toch wel het evangelie verkondigd. Voor ons allemaal, vermoeid of niet? Voor ons allemaal, of u de scheiding ervaart of niet, ik preek het u toch. Maar het is vooral natuurlijk dan blij nieuws voor mensen die aan het eind van hun Latijn zijn. Voor mensen die God kwijt zijn en die hem niet langer kunnen missen. Gemeente, als een mens aan het eind is van alles, luister eens. Eschiste. Datgene wat scheiding maakte tussen God en de zondaar, is weg. En hoe komt het dat God zelf ervoor kiest om die scheidslijn en die scheidsmuur weg te halen? Het komt door de Heere Jezus, mag ik het met de woorden van het avondmaalsformulier zeggen, omdat hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, heeft weggenomen. En als de oorzaak van de scheiding is weggenomen, want zonde maakt scheiding, dan kan de scheiding zelf ook opgeheven worden. En dan maakt de Heere Jezus het vandaag waar, gemeend. Zoals bij zijn geboorte al is aangekondigd. Hoe zou die heten volgens de engel die tot Jozef sprak, kinderen? Hoe zou de Heere Jezus onder andere gaan heten? Immanuel. Dat was altijd nog maar voorlopig waar. Want als je dicht bij God wilde komen, zaten er allemaal deuren tussen. En uiteindelijk dat gordijn. En nou wordt het helemaal waar. God met ons. Gemeente, mag ik nog een poging doen om het wonder hiervan voor u uit te schilderen? Dan ga ik weer even met u van Golgotha terug naar dat voorhangsel. En we stellen het ons nog even voor zoals het was toen het er nog hing, toen het nog helemaal gaaf was. Hoe zag het er ook alweer uit? Hemelsblauw, purper, scharlaken, fijn getwerend linnen en geborduurd cherubim. Waarom cherubim? Nou, gemeente, dat haalt zulke diepe herinneringen op. En als ik dat zie hangen, dat kleed met die engelenfiguren erop, dan moet ik altijd onwillekeurig denken aan het paradijs, jongens en meisjes. Moet je er ook aan denken? Die plaats waar God woonde met Adam en Eva. Die plaats waar de zondeval heeft plaatsgevonden en waar toen de mens weggestuurd is, konden niet meer blijven in de buurt van God. Als je dan ziet hoe dat aan het eind van Genesis 3 toegaat, gemeente, dat is aangrijpend. Dan gaan ze de poort van het paradijs uit en als ze nog één keer omkijken, dan zien ze die poort wordt vanaf nu bewaakt. Het is trouwens de poort aan de oostkant van de Hof van Eden, zegt de Bijbelschrijver erbij. Dat zal wel niet toevallig zijn, want dat voorhangsel hing ook aan de oostkant van het Heilige der Heiligen. Dat is de toegang tot God. Maar die wordt bewaakt, zeg ik. Het slot van Genesis 3 zegt dat daar een soort vurig lemmer van een zwaard te zien is. De Statenvertaling zegt dat zich omkeerde. Het Hebreeuws zou je ook kunnen vertalen met dat heen en weer bewoog. Ziet u het voor zich? Er is een opening en er gaat van links tot rechts gaat daar een vurig zwaard als een bliksemflits doorheen. Je zou er niet langs kunnen, jongens en meisjes, al zou je het proberen, maar je wordt toch getroffen. Er is geen opening en bovendien, behalve dat vurige zwaard, zijn daar figuren te zien. Wat voor figuren? Cherubim. Heilige wachters. Die namens God de toegang tot de boom des levens bewaken. Gemeente, symbolisch voor die gesloten deur hangt er in de tempel een voorhangsel met cherubim erop geborduurd. Een voorhangsel dat dus eigenlijk zegt tegen de mensen die daar naartoe komen lopen: ga weg, je hoort hier niet, hier woont de Heilige. Ja, alleen die ene dag, zegt u. Inderdaad, grote verzoendag had geprofeteerd van die hoge priester die welkom zou zijn met het bloed. En gemeente, nu van grote verzoendag naar Goede Vrijdag. Dan wordt er niet geprofiteerd, dan wordt er verkondigd. Die hoge priester die moest komen met dat bloed, is gekomen. God zelf getuigt het, want hij maakt de toegang definitief vrij. Gemeente, als u wilt weten wat dat betekent, gaat u vanavond voor het slapen gaan bladeren in de brief aan de Hebreeën. Leest u het slot van Hebreeën 6... Leest u de middelste verse van Hebreeën 10. Leest u ook vooral het laatste vers van Hebreeën 4. Dat is eigenlijk de toepassing van wat hier gebeurt, zei een uitlegger. Hebreeën 4 vers 16, dat heerlijke vers. Is het voor u ook een dierbaar vers? Dat de Hebreeën schrijven, vanwege die hoge priester die inmiddels bij God in de troon is gaan zitten, dat die kan zeggen: laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, om barmhartigheid en genade te verkrijgen en om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Dat is de toepassing, gemeente, van de tekst. Die door het geloof onze tekst mag verstaan. Die gaat ook zingen met de berijming van het gebed des Heren. Ons hart, o God, die alles ziet, veroordeelt ons in het naderen niet. Of zoals Psalm 5 het zong vanavond. Terwijl je moet zeggen: de boze kan voor Gods aangezicht niet bestaan. Gij haat en staat hen bitter tegen die onrecht plegen. Maar mij ontmoet uw mededogen. Ik zal uw woning ingeleiden naar het paleis der heiligheid. In ware godsvrees neergebogen. Uw naam verhogen. En hoe kan dat? Dat een mens die zelf ook een zondaar is, daar welkom is. Om Jezus wil. Wij roepen u in uw Zoon die voor ons heeft genoeg gedaan, als onze Vader nederig aan. En daar liggen ze, gemeente, niet op een afstand, niet achter een gordijn, maar recht voor de voeten van een heilig God, geknield voor de genadetroon. Nou, zegt iemand, dominee, ik vind het allemaal wel mooi om te horen natuurlijk. Mooie lijnen uit de schrift. Treffende dingen. Maar als ik nou heel eerlijk ben, dan vergaat het mij op dit moment zoals het me altijd vergaat op hoogtijddagen, op bijzondere dagen in de kerk. Als er dan van die heerlijke dingen uit het evangelie worden verkondigd, of het nou met Goede Vrijdag is, of met Kerst, of met Pasen, dan hoor ik daar andere mensen opgetogen over jubelen. En ik hoor het in de preek ook. En ik heb dan zo het gevoel dat ik er helemaal buiten sta. Ik voel me zelden zo arm als juist op de dagen dat het zo rijk klinken mag, want ik sta er op een afstand naar te kijken. En hoe moet ik er nou aankomen? Gemeente, dat is erg als je zo Goede Vrijdag beleeft, als je zo de kerkdienst tegemoet gereisd zou zijn, bij voorbaat al met de gedachte, nou gaat het over de kern van het evangelie, maar ik sta er buiten. Het zou nog erger zijn, gemeente, als u zo de kerk zou verlaten vanavond. En ik predik het u, het hoeft zo niet af te lopen vanavond, want wat u mist, kunt u krijgen. En daarom gaan we nog een keer naar het voorhangsel terug. We hebben het gehad over de rafels. We hebben het gehad over de ruimte die God zelf geschapen heeft. We letten nou ook nog even, gemeente, in de derde plaats op de richting. U begrijpt, dan heb ik het over de richting waarin dat kleed is gescheurd. En hoe was dat, kinderen? Van boven naar beneden. Die scheur begint aan de bovenkant. Van boven staat er. En ik dacht bij mezelf, ja, eigenlijk kun je zeggen dat van bovenaf dat voorhangsel ook ooit is opgehangen. Moet je weer even naar het Grieks kijken, maar het woord wat hier gebruikt wordt voor voorhangsel, dat betekent letterlijk wat van bovenaf naar beneden uitgespreid is. God zelf heeft dat ooit laten ophangen. Zijn eer en zijn heiligheid verdroeg het nu eenmaal niet dat er zondaren zomaar in en uit liepen. Maar het was ook voor onze eigen veiligheid, gemeente. U weet wat er in de tijd van David gebeurd is met mensen die te dicht bij de ark van het verbond kwamen. Het is ook nog voor Gods, voor onze veiligheid, kinderen, dat je God niet kan zien vandaag. Je zou het niet overleven. Maar wat nou alleen maar door God is ingesteld, wat hij zelf heeft laten ophangen, van bovenaf naar beneden uitgespreid, dat kan ook God alleen maar wegnemen. En dan zijn die woorden, gemeente, die Matthäus gebruikt, dan toch wel veelzeggend. Van boven, let u daar even op, die twee woorden. Want die twee woorden komen in het Nieuwe Testament veel vaker voor, wist u dat? Het is een woordcombinatie die in het Nieuwe Testament altijd aangeeft wat bij God vandaan komt. Zo gebruikt de apostel Jacobus het in het begin van zijn brief, als hij spreekt over de Vader der lichten, van wie alle volmaakte giften en alle goede gaven afkomen, dan gebruikt hij ook die woorden van boven. Alle goede gaven zijn van boven. En de Heere Jezus heeft tegen Nicodemus in Johannes 3 gezegd dat dat ook geldt voor die allerbelangrijkste gave die van God afkomt. En wat is dat dan, kinderen? Wat is het belangrijkste wat je van God kan krijgen? Wedergeboorte. Weet je wat er in Johannes 3 staat? Als de Heere Jezus in de Statenvertaling zegt, mens moet wederom geboren worden, dan staat er letterlijk, hij moet van boven geboren worden. In het Leidersevangelie kom ik het trouwens ook tegen. Als de Heere Jezus het met Pilatus heeft over diens macht. Pilatus denkt, ik heb je in mijn greep. Ik kan met je doen wat ik wil. En dan zegt de Heere Jezus, je zou geen macht hebben, Pilatus, als het je niet van boven was gegeven. Trouwens, de Heere Jezus heeft van zichzelf ook gezegd dat hij bij God vandaan komt met deze woorden. Johannes 8, gij zijt van beneden, zegt hij tegen de Joden. Maar ik ben van boven. En nu heeft deze Jezus gemeente zijn werk volbracht. En nou komt het antwoord op dat werk. Het stempel, het zegel van de goedkeuring, komt ook van boven. Want zalig worden gemeente is helemaal Gods werk. Het werk van de Zoon die het verdiend heeft. Het werk van de Vader die het uitgedacht had en die het nu goedkeurt. Het werk van de Heilige Geest die door de geboorte van boven dat offer van Christus gaat toepassen. Zitten er tobbers in de kerk? Zitten er twijfelaars in de kerk? Teleurgestelden omdat ze altijd naar huis gingen met het idee, nou heb ik het weer niet. Ik heb maar één goede raad voor u, laat het hem doen. Uw plichten, uw ceremonieën, uw werkzaamheden, uw goede werken, het kan allemaal niets betekenen in de ogen van een rechtvaardig God. Eens gisteren. Weg ermee. Maar wat Christus gedaan heeft, wordt van boven bezegeld en van boven toegepast, gemeente. En de Heilige Geest wil in die toepassing het woord der prediking daarvoor gebruiken. Daarom moesten we eerst naar de rafels kijken, jongens en meisjes. En in dat punt van de preek werd alles van ons aan de kant gezet. Alles van ons werd weggeworpen. Niet alleen van de Joden, maar van ons kerkmensen ook. God heeft er niks mee, die kan daar niks mee. Weg. Aanflarden. En zo neemt de Geest ons bij de hand, gemeente. Hij maakt je arm. Hij werpt het jouwe weg. Hij kleedt je uit. Om je aan de hand dan mee te nemen naar de plek waar die je uitzicht geeft op wat beters. Op iemand die wel aangenaam is in de ogen van de Vader. Op iemand wiens verzoenend werk wel geaccepteerd kon worden door de Vader. En hij wil je daar neerzetten en naar dat kruis omhoog doen kijken en doen geloven. Het wordt van boven geschonken. De toegang is vrij van Gods kant gemaakt. Er kan daarom van een mens, maar er hoeft daarom van een mens niets meer bij. De toegang is vrij om naar die genadetroon te gaan. Om daar over die verse en levende weg die de Heere Jezus gebaand heeft, om daarover te gaan zonder vrees, zonder angst. Om het bij God neer te leggen. Heere, hier ben ik. Weet u het nog van de avondmaal zondag? Dat is het. Moede kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. En gemeente, wat dan zo'n troost is voor Gods kinderen die dat hebben mogen leren en die daar vanavond hopelijk weer eens wat van mogen leren. Dat het helemaal aan flarden is, dat hele voorhangsel. Spurgeon zegt in een preek, wat ben ik blij dat dat voorhangsel niet netjes is opgerold en ergens in een kast is opgeborgen. Stel je voor dat ze het weer tevoorschijn zouden halen en dat het weer opgehangen zou worden. Nee, God heeft het finaal kapot gemaakt. Die toegang die is geopend door het bloed van Christus kan nooit meer dicht. Ja, jij zou 1000 keer de zaak verknoeien. Jij zou het 1000 keer weer de grendel in het slot gooien en weer scheiding maken tussen God en je ziel. En misschien is het in de beleving ook wel zo, maar van Gods kant niet. De roeping Gods is daarom onberouwelijk. Het wordt niet gepreekt om zorgeloos te worden, maar wel om in verwondering bij dat voorhangsel te gaan staan. Om door de opening die gemaakt is naar binnen te kijken tot in het hart van de Vader. En om met Paulus te zeggen: ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende ding, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Amen.